waar?
Stappen, krakken, weetjes, kakken, over de mens, wetenschappen, humanjakken, humanjakken, luidjes, nakken, aarde, bakken, handen, geestes, wetenschappen, humanjakken, humanjakken, drager, rakken, bukkelzakken, mondinjakken, almanakken, humanjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, taartjes bakken, zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe tekst in pakken, ja, zo zijn de humanjakken, 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 humanjakken.
We schrijven woensdag 20 maart en vandaag zijn onze humanjakken professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben.
Een goeie dag zeg.
Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen.
Hallo.
Byzantinist Dr. Ilse de Vos.
Hey.
En twee taal- en geschiedenisnerds, namelijk Bart Verhoeven.
Hoi.
En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaanwetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. En we beginnen, Bart, met een verjaardag.
Happy birthday. Voor iemand specifiek, niet echt voor een persoon, maar voor een hele organisatie die we dit jaar zeer veel in de actualiteit gaan tegenkomen. Het is een politieke partij uit de VS. De Republikeinse Partij, geloof het of niet, is exact vandaag, exact 170 jaar oud.
Ik weet, het is bijna een even partij... oud als Joe Biden.
Twee keer Joe Biden en je hebt het eigenlijk bijna. Ja. Ook twee keer Trump, mag ik eraan toevoegen. Ja. Ze zijn niet echt veel... Ze verschillen niet veel qua leeftijd. Nee, het zijn de Republikeinen. Beeld u een heel klein, idyllisch schoolgebouwtje. Echt waar dat misschien 20 mensen binnen kunnen. Ergens in de Midwest in Amerika. En daar op 20 maart 1854 zijn een aantal zeer teleurgestelde, niet alleen politici, maar mensen die eigenlijk... Ja, binnen Amerikaanse politiek een nieuwe wind zoeken, samengekomen. En uit die meeting zou deze partij geboren zijn. Wordt eigenlijk gezien als de geboorte daarvan. En je kunt dat gebouwtje nog altijd gaan bezoeken in een plaats die heet Ripon. Dat is R-I-P-O-N in de staat Wisconsin. En daar is dat begonnen.
Zo jong? Allee, ik had verwacht dat die ouder zouden zijn... Namelijk bijna ontstaan samen met de oprichting van Amerika, maar dat is dus niet zo.
Nee, in het begin van de Verenigde Staten uiteraard, eerst was het nog geen federale staat, had je die kolonies, de 13 originele, die dat eigenlijk elkaar wel samen onafhankelijk zijn geworden, maar die dan nog geen eigen federale regering hadden. En dan zelfs onder de eerste president George Washington natuurlijk, waren er geen partijen. Washington heel bezorgd om... polarisering in zijn land, zeg maar, een beetje profetisch.
Ja, we weten allemaal, als er geen partijen zijn en als er maar één iemand de plak zwaait, dan is er geen polarisatie mogelijk. Hè?
Natuurlijk.
Ideaal.
Ja, het had al een systeem van checks en balances, maar er waren geen politieke partijen in het begin. Er was zelfs een regel dat degene die het uiteraard het meest aantal kiesmannen haalde bij verkiezingen werd president, degene die tweede werd, werd de vice-president. Dat wil zeggen dat je vaak politieke tegenstanders had die daar eigenlijk samen president en vicepresident waren. John Adams en Thomas Jefferson, nummer 2 en nummer 3 uiteindelijk, waren president en vicepresident respectievelijk en politiek konden niet door dezelfde deur. Iets dat je vandaag niet meer kunt inbeelden. Beeld u in dat inderdaad Trump of Biden wint en de andere wordt vicepresident. Ik weet niet hoe veilig de president zich zou voelen dan. Maar in ieder geval terug naar de Republikeinen. De Republikeinen die komen eigenlijk uit partijen die wij al lang vergeten zijn, want de Democraten bestonden al. Die komen uit partijen die noemen we de Whigs, W-H-I-G.
Zoals in Engeland.
Exact. Ja. Dus heel progressief voor hun tijd eigenlijk. En de Free Soil Party. En Free Soil, je hoort free, uiteraard, wat is de main issue die dat daar in de lucht hangt? Dat is de slavernij. En geloof het of niet... De Republikeinen voor ons zijn misschien vandaag een veel conservatievere partij geworden, maar zij waren eigenlijk de progressieve revolutionairen die zich tegen de slavernij ingezet hebben en natuurlijk de eerste Republikeinse president ooit was.
Lincoln, hè?
Abraham Lincoln, absoluut. En wat is er dan gebeurd? In 1854 heeft de Senaat eigenlijk een wet gestemd. De Kansas-Nebraska Act is dat geworden. En die heeft eigenlijk het westen van Amerika opengezet voor slavernijstaten. En dat was nogthans afgesproken geweest. De laatste slavenstaat die er is bijgekomen was Missouri. En dan hadden ze eigenlijk een compromis gesloten. Er komen ten westen van Missouri geen nieuwe staten met slavernij. Geen territories, heet dat, geen stukken grond met slavernij bij.
Uiteindelijk zijn ze er toch op teruggekomen. De Democraten hebben dat volledig laten gebeuren. En dan, ja, dan zijn er heel veel heel teleurgestelde mensen eigenlijk een nieuwe partij begonnen. En die partij heeft er eigenlijk voor gezorgd, via mensen als Lincoln en latere presidenten, dat de Unie samen is gebleven. En dat slavernij, ja, onder andere. Zij hebben ermee voor gezorgd dat dat een ding van het verleden is. Maar uiteraard zijn er heel veel activisten, abolitionists noemen we die, dat echt het werk op de grond hebben gedaan. Maar die partij die wij vandaag associëren met toch wel de rechterkant in Amerika, was eigenlijk, je zou ze vandaag zo woke als iets genoemd hebben, de Republikeinen. En ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan, want de man die die kleine meeting bij elkaar opgetrommeld heeft, dat was eigenlijk een advocaat en ook een onderwijzer. Dat was Alvin Bovee. Iemand die ook vergeten zijn, grotendeels. Het grote publiek is die naam vergeten. En heeft een klein schooltje gebouwd in dat stadje, Ripon. Er woont vandaag 7000 man. En hij zou ook de naam, de Republican Party, niet verzonnen hebben, maar hij zou daarmee afgekomen zijn. En dan
een olifant verzonnen?
Nee, ja? Dat ga ik je ook zeggen wie het echt gedaan heeft. Dat is een paar decennia later gebeurd, maar in ieder geval, hij had goede connecties, die Bovee, bij de kranten, bij de media. En een iets bekendere man was Horace Greeley. Dat was de baas van de New York Tribune, een heel grote gazet in die tijd. En daar is heel veel publiciteit via gekomen voor die nieuwe partij. En dat is eigenlijk allemaal heel snel gegaan, want luttele twee jaar na deze vergadering, zeg maar, hebben de Republikeinen meteen al een kandidatuur ingezonden voor de presidentsverkiezingen. En hun nominee, John Fremont, heeft ook maar schoon 11 van de 16 noordelijke staten gewonnen. Dus dat is meteen een hele succesvolle beweging geworden. En dan, niet veel later, is dat Abraham Lincoln.
Dankzij dat argument tegen slavernij, was dat hun grootste issue?
Dat was op dat moment...
Dat was het enige issue op
dat
moment.
Dat was de grootste issue, ja. Er waren ook enorm veel vrouwelijke activisten die nog belangen niet mochten stemmen, dat zich ermee achtergezet hebben. In het noorden en in het zuiden heel veel, ja, ook kiesgerechtigde mensen die die Republikeinse partij zijn gaan omarmen. Onder andere, maar vooral omwille van slavernij of toch hun positie ertegen. De olifant komt van een van de eerste grote politieke cartoonists uit de VS, en die is Thomas Nast. Die ons ook Santa Claus heeft gegeven, trouwens. Okay. Ja, je weet, het dier van de Democraten,
Dat is een ezel, hè?
Dat is een ezel. Dat gaat al veel verder terug. Gaat een democratische president begin 19e eeuw, Andrew Jackson. En die werd Jackass genoemd, samen met zijn volgelingen. Dus ezel, als in geen vlijende termen. Die hebben als een soort geuzennaam bijgehouden. En een olifant zou komen van de burgeroorlog. Omdat seeing the elephant was een soort codetaal of een soort jargon voor soldaten. Waarmee ze zeggen, have you seen the elephant? Zette jij ook gaan vechten? Oorlog zien, geweld zien, seeing the elephant. En dat is dus vooral geassocieerd geweest met mensen die de burgeroorlog hebben meegemaakt, met soldaten, en heel veel daarvan zijn naar de Republikeinse partij gegaan. Die olifant is gebleven.
Hebben we vanaf dan een tweepartijensysteem, of is daar ooit nog...
Er is nog veel geswitcht geweest van posities. Er zijn nog third-party candidates geweest met heel wat clout. De Republikein Teddy Roosevelt heeft uit pure teleurstelling met de volgende president na hem nog een eigen partij opgericht, de Bull Moose Party. Heeft er nog veel, ja, schitterende naam ook. Ja. Alleen Teddy Roosevelt komt daarmee af. Heeft er ook nog best wat stemmen mee gehaald. Je had nog een, over slavernij gesproken, de segregatie. Echt de civil rights explosie in de jaren 50 en 60. Daar is ook een gouverneur uit Alabama, George Wallace, zich tegen de gelijkheid tussen witte en zwarte mensen onder andere, heeft zich ook nog kandidaat gemaakt voor een eigen partij, heeft ook nog wel wat stemmen gehaald. Maar je merkt wel dat vanaf de 20e eeuw het vooral die Democraten en de Republikeinen zijn. En dan vooral vanaf de jaren 60 gaan die Democraten naar links en gaan die Republikeinen steeds meer naar rechts. En dat is ons landschap van vandaag.
Van de Republikeinen weten we exact hoe oud ze zijn, 170 jaar oud. Maar het Grieks alfabet, Ilse, blijkt ouder dan we dachten.
Ja, dat klopt. Het blijkt zelfs 300 jaar, of minstens 300 jaar ouder dan gedacht.
Vier Joe Biden. Wow. Ja.
Vanaf nu wordt dat de tijdsunits.
Ja. Ja, nee, voor keilang.
Hoeveel Joe Biden is geleden?
Keioud, ja. Of toch volgens Willemijn Waal, die hier vorige maand in Leuven een lezing daarover is komen geven. Nu, er was al consensus over de oorsprong van het Grieks alfabet, dus van welk alfabet ze het hadden overgenomen. Kleine test.
Dat komt van de Feniciërs.
Dat
hè?
Komt inderdaad van het Fenicisch, dus daar is geen discussie over. Ook geen discussie over het feit dat, dat de Grieken de klinkers hebben toegevoegd en ook een aantal mede klinkers hebben toegevoegd. Waar is wel discussie over wanneer dat dan gebeurd is. En wat mij verbaasde, was dat het blijkbaar afhangt vanaf welk domein je naar die kwestie kijkt. Dus volgens de klassici, ik ben zelf klassica van opleiding, is dat Grieks alfabet overgenomen van een eerder laat Fenicisch alfabet, zo rond de 8e eeuw voor Christus, misschien een beetje eerder. Maar van aan de andere kant, vanuit de Semitische studies, want het Fenicisch is een Semitische taal, wordt beargumenteerd dat het al 300 jaar eerder was, dus zeker de 11e eeuw voor Christus, en dus van een veel vroeger Fenicisch alfabet.
En zij hebben
overgenomen. Ze hebben mij overtuigd in elk geval, omdat ze daarom gewonnen zijn.
Maar kunnen die twee ook niet gewoon een keer met elkaar praten?
Ja, dat zou wel fijn zijn.
De waarheid te achterhalen.
Moet jij nog binnen bij de andere klassici zien dat je dit aangenomen hebt?
Ja, misschien niet nadat ze deze aflevering...
Waar komt dat verschil
vandaan? Ik ga mij outen. Ja, dat komt vanuit een zeker eurocentrisme, zo blijkt.
Onze oude vriend, het
eurocentrisme. Ja, het eurocentrisme, ja, inderdaad.
Een springlevende vriend.
Ja.
Ja, centrisme.
Maar ik zal misschien een aantal argumenten
ja, overtuig ons maar eens van de 300 jaar.
Ja, oké. Ja, dus de klassici die zeggen, kijk, die oudste Griekse tekstjes die we hebben, die komen uit de 8e eeuw. Dus dat is ongeveer wanneer het geïntroduceerd is.
Dat zijn dan de oudste Griekse tekstjes in dat alfabet.
In dat alfabet.
Want er waren waarschijnlijk daarvoor ook al geschreven teksten.
Ja,
maar
dus lineair B is inderdaad ook een oud-Griekse taal, het Mykeens. Maar we hebben het echt over dat Griekse alfabet zoals wij het ongeveer
kennen. Maar dat klinkt als het juiste argument.
Dat klinkt, ja.
Eurocentrisme vindt hij.
Het argumentum excellentio. Ja, er was niks eerder, dus dan is het ontstaan. Ik vind dat een eerder zwak of zelfs lui argument. Je kan dan ook gaan kijken naar de vormen van de tekens. Dat blijkt lastig te zijn, want die zijn nogal voor interpretatie vatbaar. En de klassici zeggen dat is toch duidelijk dat dat Griekse teken een laat-Fenicische mu is, bijvoorbeeld. En de mensen uit de Semitische talen die zeggen nee, dat is duidelijk 300 jaar ouder.
Over die vorm, kun je daar zoveel over palaveren? Verschilt die, verschilt die vorm ook in de loop van de tijd?
Ja, daar is veel variëteit, ook op hetzelfde moment.
Want ik als simpele leek, ik heb altijd geleerd zo dat het Fenicische alef, dat betekent koe. En je ziet dat ook, dat is een koeienkop.
Ja.
En als je die omdraait, heb je een A.
Ja.
En dat zijn vormen die redelijk vast stonden, dacht ik.
Ja.
Een koe is een koe.
Dus wat jij daar beschrijft, dat is voor het meer recente Fenicisch.
Dat is dus mijn eurocent.
Ja, nee, daar is al een stabiliteit. Dus daar zie je dat er weinig variëteit nog is. Maar op hetzelfde moment, het Griekse alfabet, er zijn eigenlijk op dat moment 33 Griekse alfabetten in omloop, heb ik begrepen. Met toch wel de verschillende tekens, sommige tekens aan- of afwezig, dus toch een zekere variëteit. Dus als we kijken puur naar die tekens, dan komen we er niet uit. Maar dan wordt het interessant. Als we kijken naar de schrijfgewoonten, dan blijkt die oudste Griekse alfabetten die we nog hebben, overeen te komen met een veel oudere versie van het Fenicisch, namelijk dat ze schreven van rechts naar links, van links naar rechts, van boven naar onder, een combinatie van alles. Dat later Fenicisch, daar was dat al gestandardiseerd, van rechts naar links. Dus, als je even nadenkt, waarom zouden de Grieken, als ze effectief in de 8e eeuw dat overnemen van de Feniciërs, die chaos herintroduceren? In de vorige aflevering ging het over leestekens. Wel, dat blijkt hier ook een argument te zijn. Die oudste Griekse fragmenten die we hebben, daar worden de woorden van elkaar gescheiden door kleine tekentjes, streepjes of puntjes.
Dat is... Geen punt, komma.
Geen punt, komma. Drie puntjes heb ik gezien, was heel schattig. Dat is precies... ik vond het schattig. Of de Nestorbeker. dat is weer ook typisch een ouder Fenicisch element. En dat later Fenicisch zie je dat die woordscheidingen verdwijnen en dat je dan een scriptio continua krijgt. Dus nog een sterk argument, vind ik zelf. En dan wat jij daaraan naar verwees, ja, die stabiliteit van die lettertekens, die was er wel in het Venetisch, al in die 8e eeuw voor Christus, maar niet bij dat Grieks. Dus dan zou je toch denken dat het Grieks het van het oudere variant, toen het allemaal nog niet gestabiliseerd was, in het Venetisch. Dus dat zijn al heel, vind ik zelf, drie sterke argumenten op basis van de schrijfgewoonte. Dus ik ben helemaal omvergeblazen en ik vroeg mij ook wel af, waarom wist ik dit nog niet? Ik heb 4 jaar Grieks gestudeerd. En ik
maar dus die onderzoekers die dan nu
uit de lucht vallen.
Dat hij nu allemaal samenbrengt, kan dat samenbrengen omdat zij een van de weinige mensen is die allebei die petjes draagt.
En die over het muurtje heen kijkt, ja, natuurlijk. Okay. En het is ook wel binnen.
Dat is een goed idee.
Ja, en ook tussen, als je dan zou zeggen, oké, binnen de klassieke studie heb je daar natuurlijk ook wel de mensen die met de teksten bezig zijn, die praten niet altijd even goed met de archeologen. Dus daar zijn ook nog wel die grenzen van de disciplines. Dus het is, okay, het is een oproep om echt multidisciplinair samen te werken.
Denk ik nog iets dat nog altijd doorwerkt van in die tijd, dat eigenlijk geschiedschrijving gebruikt werd om nationale verhalen te verzinnen, dat je allemaal op je eigen eiland aan het werken waart.
Ja.
Terwijl dat, ja, die Middellandse zeewereld, die was geconnecteerd, hè?
Ja, en die was geconnecteerd met het Oosten. En dat is iets wat je vandaag eigenlijk nog altijd ziet. Klassieke studies wordt dan de Grieken en de Romeinen en de bakermat van onze beschaving. Mm-hmm. Maar ja, er was een hele oostelijke wereld ook aanwezig.
Aan wie wij alles te danken hebben.
Bijvoorbeeld een alfabet dat we niet meer gebruiken.
Jij gebruikt het al, Grieks alfabet, misschien niet dagelijks, maar...
Het is eeuwig geleden. Ja.
Ja.
Jij bedankt, Ilse, ik heb veel bijgeleerd.
Ik heb nog een uitsmijter, voor wie echt geïnteresseerd is. Ja, ik laat het. Ik ben er heel in toe. Ja, Byblos blijkt een Fenicische stad te zijn. Ja, kijk, dat wist u hier wel, ik nog niet.
Ja, maar ik ben Stijn bij de stad.
Oké.
Ik ben heel hard geïnteresseerd in de geschiedenis van Carthago. Byblos was een van de Fenicische steden waaruit dat de kolonisten vertrokken zijn.
Egyptenaren deden er handel mee.
Ja?
Op dat moment weet ik.
En waar staat Byblos bekend voor? Voor welk product?
Boeken, hè?
Ja, voor papyrus, inderdaad. Ja, ja, dus ik vond het wel geweldig dat ons woord voor Bijbel te maken heeft met de Fenicische stad Byblos.
Ze hebben er een heilig schrift en een alfabet
en
aan
een alfabet, ja. Hoera voor de Fenicius.
Hulde aan de Fenicius.
Hulde aan de Fenicius, inderdaad.
Oké, iets heel anders dan. Apen hebben humor, Bert.
Heel zeker. Apen hebben humor. Ze plagen elkaar namelijk. Het is een studie die gebeurd is aan de Universiteit van Leipzig en in San Francisco. En ze hebben uren en uren aan apen gefilmd.
En hij heeft uren en uren moppen verteld.
Nee. Het gaat over spontane humor zoals die tussen apen ontstaat. Ze hebben 75 uur aan videoopnames verzameld van 4 grote apensoorten. Dus het gaat over bonobos, orang-outangs, chimpansees en gorilla's. En ze hebben dus vastgesteld dat die verschillende apensoorten eigenlijk dezelfde types van humor, hetzelfde type van plagen doen. En dat dat ook op dezelfde manier werkt. Dus het is apensoort onafhankelijk hoe dat plagen werkt.
Ap-universeel.
Ap-universeel.
En dus eigenlijk mens-aap-universeel.
En dus mens-aap-universeel, want er zijn ook wel wat parallellen met hele jonge kinderen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, misschien eerst even kijken naar die kinderen, wat kinderen van onder een jaar, welk type van humor, welk type van plagen voeren die uit? Wel, in de top 3 bij kinderen van ongeveer een jaar zie je iets aanbieden en het dan weer wegtrekken. Het doen alsof je iemand iets geeft aan het
spelen.
Het blijft altijd scoren. Ja.
Dat is ook zo 3/4 van FC De Kampioen. Dus.
Nog in die top 3 bij mensen, kinderen dan, anderen verhinderen om iets te doen. Dus je zit ergens rustig je krant te lezen, minding your own business, komt het kind eraan en die trekt die krant gewoon weg. Of je bent iets aan het schrijven, pen wegnemen.
Dat was dan het 4e waar Pico voor verantwoordelijk was.
Het laatste in die top 3 bij kinderen is doen alsof je een sociale regel schendt. Dus doen alsof je iets dat je eigenlijk moet doen, niet gaat doen. Of doen alsof je iets dat je niet mag doen,
toch gaat doen.
Okay. Dus, sofisticeerd. Ja, je mag toch niet de eerste drie maanden dat je dat al kunt.
Binnen het eerste jaar.
Ja, knap.
Binnen het eerste jaar. Ja, dus,
mijn kinderen konden dat.
Ja, ik kon dat nog niet.
Mijn kinderen ook. Doen alsof je op de muur gaat tekenen of zo. Terwijl het al complex is, want ze hebben niet de intentie om op de muur te tekenen, maar ze weten al wat ze willen doen, maar ze willen die reactie zien.
Ja. Uitdagen.
Uitdagen. En dat is net ook de terugkerende eigenschap bij die apen. Die willen ook de reactie zien. Want wanneer gebeurt een of welke vorm van dit plagende humor bij apen, wanneer er voor de rest eigenlijk helemaal niks gebeurt. Als de andere aap gewoon aan het chillen, relaxen is en helemaal niks doet, minding his own business. En dan komt er een andere aap en die geeft je een tik tegen zijn kop of die trekt dan zijn haar.
Vrede mag niet bestaan onder de hominiden.
Ja. En het is effectief de bedoeling dat het provocatief is, dus dat het een reactie uitlokt.
Ja. Dat is eigenlijk, en geen agressie uitlokt.
En geen agressie.
Dat is belangrijk.
Dat is inderdaad heel belangrijk. Ja. Een reactie, maar geen agressie. En je ziet daar ook bij, en dat is dus identiek bij al die apensoorten, een heel duidelijk patroon ontstaan van... Je ziet een aap rustig, minding his own business. Komt er een andere aap aan, die heeft hij een tik.
Pak die krant, weet dat die andere aap aan het lezen is.
Juist. Die gaat dan...
Iemand vraagt zich af waarom is die een aap een krant aan
het lezen. Dat hebben ze... Ja, niemand stelt zich daar.
Ik ben bezig in San Francisco.
De plagende aap gaat aan de kant zitten en gaat kijken naar degene die net geplaagd is. Reactie monitoren. Als er niks gebeurt, dan doet hij het gewoon nog eens...
Voilà.
En als er dan niks gebeurt, doet hij het nog eens, maar dan harder. En als er niks gebeurt, doet hij het nog eens, maar dan harder. En dan ook nog eens op een andere manier. En niet alleen slaan, maar ook trekken. Totdat er iets gebeurt. En dat iets gebeuren is dus heel zeker geen agressie, maar ook geen andere sociale functies of zo. Het is niet dat die humor gebruikt wordt om
iets gedaan hoger, te krijgen.
Ja, hoger in de piekorde te geraken of zo. Of om echt iets gedaan te krijgen, iets af te nemen van
tegen
iemand.
Tegen de verveling.
Ja.
Het is toch een sociaal bindmiddel.
Het is vooral een sociaal bindmiddel. Ja. Testen hoe ver kan ik gaan zonder dat het uitmondt in agressie.
En door de norm af te tasten, bevestigt je voor jullie beiden ook waar dat de norm ligt.
Ja, de regel ligt hier en wij verhouden ons...
Maar dat is kei interessant. Dat is eigenlijk... Allee, als je dan naar menselijke comedians kijkt, die ook zo heel graag en vaak de grenzen aftasten, zeker als je in het licht van huidige debatten die er zijn, want tot hoe ver moogt je gaan, dat is eigenlijk net hetzelfde als een aap die heel de tijd tegen je kop komt tikken. Zo van,
ja, inderdaad.
Hey, mag ik dit niet zeggen? Ja, mag ik dit ook niet zeggen?
Ja, terwijl wij rustig minding our own business in de zaal zitten en er is verder geen enkele reden buiten het aftasten inderdaad van die norm.
En hoe reageert die gepeste aap?
De gepeste aap, de meeste reactie is een soort van, laat me gewoon met rust.
Krijgt geen map of zo.
Die krijgt geen map, er wordt wel af en toe zo'n beetje een slaapbeweging, maar niet met de bedoeling om te raken, gewoon duidelijk maken van ja, het is goed, ik weet het. Ja. Okay.
Wordt er met de ogen gerold?
Geen data daarover, nee, okay. Daar wordt niks over gezegd.
Maar dat ik me afvraag, Bert, ik weet dat jij een grote kenner bent van menselijke humor. Zijn dat soort interacties, zouden wij dat als mensen dat doen ook als humor categoriseren?
Ja, dat is wel. Als het over humoronderzoek gaat, is plagen één van de...
Treiteren is...
Oké.
Koeieneren.
Ja, is echt wel een humor.
Omdat ze geen hoger doel hebben, op het eerste zicht? Omdat ze een vorm van interactie zijn? Of?
Omdat ze binnen dezelfde regels vallen van wat over het algemeen binnen de definitie van humor valt. Namelijk dat je benign violation doet. Je schendt een regel in een goedaardige situatie.
Ja. Maar het object van die schending is slim genoeg om zelf te weten dat het benign is.
Ja. Okay. En bij mensen, je hebt dan voldoende voorstellingsvermogen dat jij weet van de ander dat die zal doorhebben, dat jij weet dat we allemaal weten dat het maar om te lachen is.
Dat klinkt allemaal heel herkenbaar, maar zijn er dan ook aantoonbare verschillen met mensen?
Er zijn veel gelijkenissen, maar er zijn toch zeker een paar verschillen. De eenzijdigheid van de humor is al één verschil. Er ontstaat geen heen en weer van plagen. Dus je hebt één plager...
Ab 2 plaagt niet terug.
Nee, Ab 2 plaagt niet terug. Dus er ontstaat zo'n sociale ketting van plagen. Dus het is altijd één iemand die het initiatief neemt en die begint te plagen.
Daar eindigt het.
Maar het is niet altijd dezelfde aap.
Nee. Want dan zou het weer een sterker sociale hiërarchiefunctie of zo hebben. En dat heeft het niet.
Het is dan de plaagaap.
De ambetanterik eigenlijk.
Ja. Dus ja, die eenzijdigheid, dat is al een opvallend verschil. En ook het feit dat het leeftijdsgebonden is. Het is heel sterk leeftijdsgebonden. Het zijn vooral de jonge apen die plagen. En het zijn ook vooral de jonge apen die oudere apen plagen.
De oudere apen die gewoon hun krant willen lezen.
Die daar inderdaad heel rustig zitten te chillen en te relaxen. Die worden geplaagd. Dus het is ook zo dat, het is niet zo dat de jonge apen andere jonge apen plagen. Ze plagen de ouderen.
Oké, ik ga er te veel in lezen, hè, maar natuurlijk tegenover de ouderen, dat is een machtsrelatie eigenlijk. Als jongeren hebben de maatschappelijk gezien minder macht. Je zou bijna denken, is dat een soort anti-hierarchisch of een anarchistische reflex van...
Een soort carnavalachtige inversie van de hiërarchieën.
Exact. Nee, ik denk dat
revolutionair.
Ik denk dat vooral als je een sociale regel wil schenden... Ja, er is
dat
inderdaad...
Als je jong bent.
Ja, er is wel een statusverschil tussen die jongeren en die ouderen. En daar is het veel makkelijker om een schending in aan te brengen. Je zou veel harder moeten plagen of zo om een leeftijdsgenoot te kunnen plagen. Het is al voldoende om een klein tikje te geven aan een oudere aap. Om te spreken van de schending van een sociale
Is dat niet ook
regel?
Een soort van leerproces in zo'n sociaal hiërarchie? In zo'n sociaal dier gelijk een mensaap? De ouderen die kennen de regel al, die is voldoende bevestigd geweest. En nu komt er een nieuwe generatie die die grenzen uitdaagt. En, zodat ze misschien een klein beetje opschuiven of zo. Zodat ook de apencultuur evolueert of zo.
Ja, maar het is natuurlijk ook als oudere mens moeilijker om onschuldige grapjes te maken naar jongere mensen toe, vind ik. Omdat het veel makkelijker, omdat je in een soort machtsrelatie staat, kan een misplaatste grap ook meteen als agressie overkomen. Of ben ik
uit ervaring?
Ik heb dat bedoeld, als je les aan het geven bent aan jonge onschuldige studenten, en moet je toch gewoon veel meer opletten met... Ja,
er is een machtsrelatie.
Ja, dat je niet de flauwe plezante gaat uithangen. Ja. Terwijl omgekeerd is het wel gemakkelijker om oude mensen te doen lachen.
Stephen Fry zei ook, je hebt zo'n bepaalde leeftijdsgrens om sketches te spelen. Tot je 35ste mocht je sketches spelen en daarna word je te oud... om je nog te verkleden als een oude man die een hiërarchische functie
heeft. Het is een beetje scary, zo. De mensen met machten die proberen grappig te zijn. Zo. Apen.
Maar inderdaad, 75 uur kijken naar apen en tot de vaststelling komen dat ze allemaal hetzelfde doen en dat het heel vergelijkbaar is met wat mensen doen.
Oké. Iets anders, literatuur, wetenschap. Wat gebeurt er in je hoofd als je boeken leest?
Ja, dat is iets natuurlijk waar we niet zoveel over weten. Hè. Wat er eigenlijk met in je hersenen gebeurt als je voor je plezier een literair verhaal leest. Ik denk de meeste van ons stellen zich daarbij voor dat je dan in je hoofd een soort film afspeelt of wat beelden oproept en zo alles probeert te visualiseren en te volgen. En dat op een of andere manier plezant en genietbaar en opslorpend en fantasierijk en zo is. Maar veel meer kun je daar niet over zijn. Maar het goede nieuws is dat er sinds 9 jaar een nieuwe ziekte bestaat. Of een nieuwe ziekte
geïdentificeerd nieuws.
Meer dan dat. Die aandoening, het is geen ziekte. Die aandoening heet afantasia. Afantasia is een aandoening waarbij dat je eigenlijk bij het verwerken van de informatie die de wereld naar je toe stroomt, geen beelden vormt. Geen visuele omzetting in je hersenen doet. Dat is niet erg. Je kan perfect functioneren op die manier. Je kan perfect taalvaardig zijn op die manier. 5% van de mensen hebben het vaak zonder het te weten, want we denken natuurlijk niet zoveel na over wat we met onze hersenen doen.
En het gaat specifiek over visueel beelden oproepen.
De visuele dimensie is echt cruciaal.
Ja, die kunnen zich geen beeld vormen van als je vraagt van beeld je nu eens in dat je in een bos bent en daar staat een schaal met bananen. Die kunnen dat
maar ze kunnen zich misschien wel de situatie inbeelden, zonder het beeld. Of
ze kunnen dat beeld niet visueel voor hun geestesoog halen.
Dus je kan dus met eenvoudige, gesofisticeerde, maar toegankelijke vragenlijsten, kan je daar mensen eigenlijk tot het inzicht brengen dat ze zich dingen niet kunnen verbeelden.
Een van de presentatoren van No Such Thing as a Fish heeft dat. Mm-hmm. En ik vond dat heel grappig om te horen hoe dat die daar inderdaad pas heel recent is achtergekomen. Hè. Die ging ervan uit dat niemand dat kan. Dus dat was een revelatie.
Ja. Ik ben ook wel aan het proberen om een tros bananen voor te stellen in een bos.
We zitten hier met 5. Dus
een vierde van iemand van ons moet dat hebben. Een van onze kleinkinderen. Het is dus niet zo zot en het verhindert je ook niet om te functioneren. Hè? Maar het is bijvoorbeeld wel belangrijk, iets waar dat Bert hier zo om de twee maanden mee afkomt, is over dat idee van zo embodiedness van onze kennis. Hè? Dat eigenlijk ons in de wereld zijn bepaalde metaforen en beelden in onze taal doet inslijpen, waardoor dat onze taal zo'n weergave is van de voor- en achterkant van ons lichaam enzovoort. Dat zal allemaal wel waar zijn. Dat is ook waar. Maar, dus maar dit soort mensen is dat wel wat anders, blijkbaar. Zij moeten op een andere manier de vertaalslag maken van een georiënteerde lichamelijkheid naar concepten en taal enzovoort. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat dus wel over dat die mensen eigenlijk een ongelooflijke opportuniteit bieden om eens te gaan onderzoeken met een controlegroep wat er eigenlijk gebeurt als je een literair kort verhaal leest en je hebt niet het vermogen om dat om te zetten in beelden. What the fuck doe je dan? De onderzoekster die dat onderzocht heeft, heeft een goede naam, heet Laura Speed. Werkt aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en heeft een 100-tal mensen gezocht. 50 daarvan hebben afantasia, 50 anderen hebben dat niet. Heeft ze aan een vrij rudimentair experiment onderworpen, namelijk een kort verhaal van een 1300 woorden lezen en achteraf een vragenlijst invullen. En die hypothese
dus geen hersenscans? Of,
nee. Dus we weten uit hersenscans dat het bij die afantasia-leiders... Dat bepaalde
afantasisten.
Afantasisten is het woord, is juist. Bepaalde hersensdelen niet oplichten, maar dat weet je dan ook. Dat, hè. Wat dat dan in de beleefde ervaring daarvan betekent, weet je niet. Door die vragenlijsten probeerden ze dat te achterhalen. De hypothese is hier dat die mensen echt totaal geen plezier beleven aan het lezen van literaire teksten. De realiteit is dat die mensen consistent rapporteren dat ze minder opgeslorpt zijn door het verhaal, dat ze minder emotioneel meeleven met de personages, dat ze geweldig weinig interesse hebben in de beschrijvende passages. Maar als je ze vraagt, hoeveel heb je genoten van dat verhaal? Hoe vond je dat verhaal? Scoren die dat wel even hoog als mensen zonder.
Waarom?
Wel, dat is natuurlijk de verrassing. Hè? De voldoening of de interesse of de fascinatie of de positieve emotie uit andere niet-visuele aspecten van het verhaal.
Gebruik van komma punt.
Bijvoorbeeld. Hè, dus,
dat is visueel. Dat
is kei-visueel. Ja, staat er wel.
Staat er wel. Ja.
Beelden.
Ja. Wel, de suggestie, en ik vond dat wel overtuigend, is dat bijvoorbeeld zoiets als plot, dat dat niet per definitie iets visueel is, maar dat je dus een spannende plot van een verhaal, en het was een verhaal dat ze gekozen had met een twist en turn, dat je dat toch op een andere manier ook aangenaam voor jezelf kunt maken, zonder dat je de scène en het gezicht van de personages gaat verbeelden. Dus dat is één ding. Een ander deel is natuurlijk dat je ook uit de stijl waarin een verhaal geschreven is bepaalde voldoening en positieve vibes kunt halen. Dus de conclusie, als de vraag zou zijn, waarom vinden onze hersenen het leuk om verhalende literatuur te lezen, lijkt een conclusie te zijn dat het niet alleen het visualiseren van een wereld en personages is. En niet alleen emotionele betrokkenheid op een wereld is, maar ook bijvoorbeeld dingen als stijl, plot en andere dingen die afasisten gebruiken om het leven aangenaam te maken.
Maar die emotionele betrokkenheid is één ding. Die kan er ook wel komen op een andere manier dan door visuele voorstellingen.
Dat lijkt toch heel beperkend om u te focussen alleen op het beeldende. Ik kan mij zelfs inbeelden dat er mensen zijn die echt dingen horen, zelfs in hun stem kunnen inbeelden van een personage of een geritsel van de bladeren in dat bos.
Ja, maar hetgeen dat ik zeg, en hetgeen dat Laura Speed zegt, is dat dus die mensen rapporteerden dat ze zich minder emotioneel betrokken voelden bij de personages dan mensen die geen afasisten waren. Dus ja,
Fantasisten.
Fantasisten.
Afasisten.
Dat wordt moeilijk.
Ik vrees dat ik hier nog een ziekte bij heb.
Sorry daarvoor. Maar het is wel interessant, omdat het zo suggereert dat, wat dat wij wel wisten, dat literatuur lezen toch wel vreemder is dan gewoon u iets voorstellen, visueel. Hè?
Ja, alleen al het feit dat lezen ook blijft bestaan, terwijl dat er visuele hulpmiddelen om verhalen te vertellen bestaan, zoals Netflix, Disney+, streams en al die anderen, suggereert toch dat er iets unieks is aan literatuur lezen. Die het louter visueel overstijgt.
Ja,
Maar ik vind het wel verbazingwekkend dat die emotionele betrokkenheid dan lager is en de ervaring toch even goed of zo.
Ja. Dus dat is blijkbaar de minste conclusie die je hieruit kunt trekken. Het is onderzoek over 100 mensen, hè? Dus het is nog heel pril onderzoek naar dit fenomeen. Het zou toch moeten zijn dat inderdaad emotionele betrokkenheid en leesplezier niet hetzelfde is.
Ja. Ja, ja, ja.
Terwijl dat veel mensen die op Goodreads over een boek dat ze gelezen hebben rapporteren, toch dikwijls de relatability met het hoofdpersonage gaan als argument gebruiken. Of het gebrek aan relatability als een reden, ja, om een boek niet goed te vinden. Maar blijkbaar is het dus toch gelukkig gecompliceerder dan dat.
Oké, laat het ons nog eens over zatte Britten hebben.
Dat
is alweer lang geleden.
Kan ze mij zo voorstellen. Visueel zo. Ja,
ik ruik ze.
Ja, auditief, ja.
Het is eigenlijk een studie in het jaarboek van de Duitse Vereniging voor Cognitieve Linguïstiek. Ik zou daar nooit op terechtkomen, maar Ilsa, haar man, heeft mij dat doorgestuurd. Omdat hij weet dat ik wel van zatte Britten hou.
En dat staat in een Duitse Duits tijdschrift. Oké, zalig.
Nu, ze vertrekken vanuit een vaststelling van comedian Michael McIntyre. En ik ga die even laten horen.
Getting drunk, or as posh people have a variety of words for drunk. You can have, you can be wellied, or trousered, or arseholed. I was rough-arsed. You can actually use any word in the English language and substitute it to mean drunk as a posh person. It works. Did you have a drink last night? You joking? I was utterly gazeboed. It fits. You're planning on having a drink? Are you joking? I'm going to get totally and utterly car parked. You can say anything. I mean, you can play this in your own time. The last night, should have seen me fucking pyjamaed.
Het is dus eigenlijk dat wat ze onderzoeken, hè, zijn deze. You can literally take any word in the English language and substitute it for drunk. ze hebben dat onderzocht op een zeer systematische manier.
Het waren Duitsers die het onderzocht
hebben. Ja, dat dan
je
weten,
hebt er eigenlijk alle
humor ook uitgehaald. Well. Got so fucking podcasted last night.
Dus ze zijn eerst begonnen met een soort van historisch overzicht van hoeveel synoniemen voor dronkenschap zijn er eigenlijk.
Geweldig.
In het Engels.
Alleen Britten en alleen Duitsers.
En ze gaan eigenlijk terug tot 1382.
Het Britse wonder. Zo. Ja.
waar dat ze zo een attestatie vinden van merry, vrolijk, wat dat betekent dronken. Mm-hmm. We kunnen ons daar ook iets bij voorstellen.
Mm-hmm. Sommigen. Ja.
Wat ik heel interessant vond ook, was dat in hun literatuurlijst blijkbaar een woordenboekje van Benjamin Franklin zat, hè, de Amerikaanse politicus, maar tevens ook de uitvinder van de bliksemafleider en zo. Ja. Een briljante homo universalis. Die heeft ook een Drinker's Dictionary geschreven in 1737. En daarin stonden 228 woorden en uitdrukkingen voor dronkenschap toen al. Maar het Engels gaat erop vooruit, want BBC Culture in 2017 heeft een artikel gepubliceerd waarin ze gewag maakte van 3000 woorden en uitdrukkingen om dronkenschap te beschrijven. Dus er is duidelijk iets aan de hand, er zijn steeds meer synoniemen aan het bijkomen. Overigens is het fantastisch ook om al die voorbeelden die ze aanhalen, daar zitten fantastische woorden bij, zoals ramsquaddled, obfusticated... En het zeer bizarre, I've been too free with Sir Richard. Dat is ook een uitdrukking blijkbaar die gebruikt wordt.
Maar zijn er meer bijgekomen of zijn we gewoon heel veel data kwijt uit het verleden, waardoor we niet meer weten dat ze er vroeger net zo goed ook waren?
Goeie vraag, en een die ik totaal niet kan beantwoorden, want...
Je bent geen Duitser.
Ik ben, ja, en ook geen taalkundige en ook geen Brit.
Want dat is een productief proces... Zoals McIntyre dat ook zegt.
En dat is eigenlijk iets wat ze wel argumenteren. Dus dat is eigenlijk hun opstapje nog maar. Beschrijven van, kijk, er zijn duidelijk heel veel woorden en er komen er steeds nieuwe bij. En is dat die constructie die Michael McIntyre beschrijft, is die eigenlijk productief? En daarvoor zijn ze dus, hebben ze corpusonderzoek gedaan in de British National Corpus. Dat gaat over 100 miljoen woorden. En ook in het Spoken British National Corpus. Dus dat gaat over 11,4 miljoen woorden. Dus daar zijn ze echt op zoek gegaan naar de constructies met to get of to be. En dan alles wat het daarachter kan komen. Want zo zijn ze eigenlijk begonnen. Mm. Omdat ze zeggen, literally every word, ja, dat is eigenlijk een bijna onmogelijke taak, want dan moeten we ook elk mogelijk woord gaan onderzoeken. Dus hoe kunnen we dat tot werkbare proporties terugbrengen? Dus dan zijn ze gaan kijken van naar alle attestaties waarin dat er een bijwoord staat, nadien to get of to be, en het woord drunk. Mm. Dan moet er ook nog veel uitsluiten, omdat je bijvoorbeeld ook a little bit enzovoort...
Barely.
Kunsten, barely. En het bleek dat er eigenlijk ook niet zo'n grote correlatie was bij die drunk als bij het tweede synoniem, dus het tweede meest gebruikte synoniem in het Engels. En dat is pissed.
Ah, ja.
En toen ze dat op het spoor waren, die pissed, dat geeft al een indicatie van welke richting dat het uitgaat, omdat dat een voltooid deelwoord is. En eigenlijk is de constructie waar dat ze op landen, die heel productief is, dat is de constructie to be. En dan een bijwoord dat de intensiteit uitdrukt. En het moet echt zeer intens zijn. Het moet echt totally, utterly, completely.
Ja.
En dan is de kans heel groot dat je een soort van drunkenim, zoals ze het noemen...
Ja, dan creëerde die verwachting. Hè?
Ja, dan creëerde die verwachting. En het is precies die verwachting ook die ervoor zorgt dat sprekers het begrijpen als een drunkenim.
Ja. En dan een noun plus ed en je zet er.
En waardoor ze het zelf ook gaan toepassen om zelf hun eigen synoniem te verzinnen, waardoor dat je eigenlijk recent ook zo'n explosie hebt van dergelijke synoniemen in het Engels. Bijvoorbeeld, okay, dus 57% van hun drunkenims die waren zo van die woorden, ofwel substantieven, ofwel werkwoorden met ed achter. Dus het is niet altijd louter een voltooid deelwoord. Nee. Hij was utterly pyjamaed. Dus dat is het patroon dat heel productief blijkt volgens hun. En ik vond dat wel interessant, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar blijkbaar heb je dus echt in talen constructies die zelf betekenis geven aan woorden.
Waardoor het niet meer uitmaakt welk woord dat je zet.
Yeah. Bijvoorbeeld, allee, het Nederlands, ze geeft hem een bal. Als je geeft, substitueert door een ander woord, heb je nog altijd wel ergens door de conclusie, door de constructie zelf, een soort van notie van overdracht.
Ze smurft hem een bal.
Voilà, inderdaad. Okay. Dus op net dezelfde manier is to be... En dan echt een bijwoord dat de totale intensiteit, want het zijn Britten, uitdrukt van de dronkenschap. En dan, om het even welk woord, kan ervoor zorgen dat andere mensen ook begrijpen wat hij bedoelt. En dat je dus dingen kunt zeggen als I was totally pyjamaed.
Het is vooral nuttig voor als je zo Engelse romans leest en een woord tegenkomt dat je niet begrijpt. En er is eigenlijk gewoon van kunt vanuitgaan dat waarschijnlijk betekent...
Iemand die zat.
Zat.
Iemand die zat.
Voilà, gewoon verder lezen.
Maar ik vond het beste aan het hele artikel eigenlijk de appendix van hun 547 synoniemen die ze citeerden. En daar staan echt pareltjes in van I was completely zonked.
Ja.
I was steamboated. I was bungalowed.
Bungalowed.
En ik denk dat ze dan nog zoveel gevallen moeten missen natuurlijk. Die niet dat patroon, maar dan weer... een ander patroon volgen dat net zo goed productief kan zijn.
Ja, ze beschrijven nog wel een aantal andere patronen die productief zijn. Blijkbaar in het Cockney heb je ook iets, een productief mechanisme, waarbij dat je rijmt op het woord pissed. Dus I was Oliver Twist.
Yeah.
Ja.
Dat is ook iets dat heel vaak gebruikt wordt om dronkenschap uit te drukken. Dus ja, conclusie, de Britten kunnen nog heel lang blijven drinken, want ze gaan er ook over kunnen blijven.
Ze zijn er nog mee bezig.
Regelmatig terug, ze zijn er nog mee
nog, bezig. Nog etterlijke Joe Bidens lang gaan ze daarover kunnen blijven praten.
Utterly Joe Biden.
Hij was utterly Joe Biden.
Fatally Trumped.
Ja, daar zit zo'n notie van, ik ben zo half dement van een trap gevallen bij. Zo, ja.
We zijn wel wat ageist in deze aflevering, vind ik.
Dat denk jij niet kunnen.
De woke police moet hier ingrijpen.
Ja.
Oké, maar we zullen de woke-politie snoeren met een artikel over een databank van Nederlandse chronieken, Ilse.
Ja, klopt. Er is een databank van Nederlandse chronieken, door Nederlanders opgestart, niet door Duitsers. Door Judith Polman van de Universiteit van Leiden. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf niet goed wist wat een chroniek was. Maar het blijkt dus een soort van onpersoonlijk dagboek te zijn. Dagboek als in een opsomming van feitjes, maar feitjes die niet noodzakelijk met jou als persoon te maken hebben. Maar bijvoorbeeld niet ik had ruzie met mijn buur, maar wel er passeerden 300 soldaten door de straat vandaag. Het is geen fake voorbeeld. Ja.
Ik had ruzie met de 300 soldaten in mijn straat. Ja.
Hey, wat eigenlijk iets waarvoor je dringend de database moet...
Dit is waarschijnlijk het laatste wat ik schrijf, liefste dagboek, want ik had ruzie met die 300 soldaten in mijn straat.
Nee, maar je ziet het ook wanneer je kijkt naar de titels. Bijvoorbeeld de gedenkwaardige geschiedenissen of ook de elders te vergeefs gezochte geschiedenissen. Dat vond ik wel een heel prachtige titel.
Ja, ik heb altijd gehoord dat genre, chroniek, dat eigenlijk een soort nog niet echt narratieve, maar wel chronologische...
Ja.
Proto-geschiedschrijving was.
Is dat niet zo ook een beetje de manier waarop dat we in het begin, toen dat er nog niks verdachts aan was, Facebook gebruikt?
Ja, er wordt
vandaag heb ik een citroen gegeten.
Er zijn 300 soldaten in mijn straat.
Ja. Ja. 300 soldaten in mijn straat.
De chroniekschrijvers worden ook wel vergeleken met bloggers. Maar er wordt over het genre ook gezegd dat het opsommerig is. Dus
dat is heel...
Ja.
Ja. We waren dat ook snel beu, hè, die manier van Facebook gebruiken. Ja.
Maar goed, 200 chronieken zijn dus gedigitaliseerd, want tussen de 16e en de 19e eeuw. En waarom is dat belangrijk? Omdat die informatie natuurlijk heel waardevol is, want het is ongecensureerde informatie.
Want je wilt dus weten hoeveel soldaten liepen op die dag door de straat.
Inderdaad, ja. Want die chronieken werden geschreven voor om in klein comité te gebruiken, de eigen omgeving, ook wel de volgende generaties. Dus daar was weinig angst om daar te schrijven.
Ja, want wie schreef die dan precies voor wie?
Die zijn bedoeld om in de eigen kleine kring gelezen te worden, ook wel voor het nageslacht, dus voor de eigen groep, maar in de volgende generaties. En dat maakt die informatie dus zo waardevol, die ongecensureerde blik. Maar wat is nu het probleem met die chronieken? Daar is een bottleneck. Die zijn handgeschreven. Is heel tijdsintensief om die allemaal te transcriberen. Dus corpusonderzoek is heel lastig als er geen data is, natuurlijk. Dus wat heeft het project nu gedaan? Die hebben hoogkwaliteit foto's genomen daarvan, van die chronieken. En daar dan een AI-oplossing gedaan.
Dat is
een
AI.
Ja, ze hebben dus van elke chroniek, en ik moet het even opzoeken, ik denk 15.000 woorden manueel getranscribeerd.
Ja, amper 15.000.
Dat zijn 30-tal pagina's, dus dat valt echt heel goed mee.
Zo moet je doorwerken, hè?
En dan een model getraind, waardoor de rest van die chroniek automatisch kon getranscribeerd worden.
Ja, je moet dat natuurlijk... chroniek per chroniek, want dat is allemaal een ander handschrift.
Dat zijn allemaal andere handschriften. En doordat nu dat gedigitaliseerd is, is dat een doorzoekbare databank geworden. En kan je natuurlijk heel interessante onderzoeksvragen stellen over al die chronieken heen. De auteur die zegt ook, ik heb wel eens voor een boek 12 chronieken gebruikt, maar dat was echt wel het maximum. Dus nu dat er plots 200 beschikbaar zijn, is best spectaculair. En ik kan er mij iets bij voorstellen, want ik heb zelf in de goede oude tijd, toen ik met mijn manuscripten bezig was, dat was echt met de microfilmmachine. Met pen en papier, dat allemaal moest overgeschreven worden. Dus ik zou heel dankbaar zijn, had er toen Handwritten Text Recognition geweest. Maar die tool, Transcribus, die kan je dus ook gewoon zelf gebruiken. Ik heb het getest met mijn eigen handschrift. Valikant mislukt.
Maar het was Venetisch.
Ja, het was zo tussen Venetisch en Grieks, ja. Maar dat is natuurlijk wel tof. Er zijn al een aantal modellen getraind voor verschillende talen, ook voor Oud-Kerkslavisch. Weinig Grieks ertussen gezien, maar verschillende handen ook. Dus je kan ook als gewoon enthousiasteling helemaal losgaan daarmee. Maar heel fijn natuurlijk dat die informatie nu echt ontsloten is en dat daar allerlei wilde onderzoeksvragen op kunnen losgelaten worden.
Hebben ze dat al gedaan? Hebben ze er zo eentje getest? Of?
Ja, ze hebben ontdekt dat die chronieken steeds meer en meer gaan convergeren en steeds meer en meer op een krant gaan lijken. Dus dat die diversiteit die er was aan het begin, dat die verdwijnt. Dus
dat een sterker genre wordt of zo.
Ja, voilà. Dat is al interessant. Maar natuurlijk ook de namen zijn gelabeld, plaatsnamen zijn gelabeld, dateringen. Dus je zou kunnen gaan kijken, oké, die ene persoon wordt daar over die 200 chronieken heen iets gezegd. Vanuit een ander perspectief ga je misschien verschillende versies krijgen van hetzelfde verhaal. Ik weet niet of jullie nieuwsgierig zijn naar een aantal weetjes uit die chronieken. Oh,
nu wel, ja. Sappige,
wel. Sappige verhalen, zal ze mij beeldend voorstellen.
Ja, oké. Okay. Op 12 april 1711 was er een optreden in Oudenaarde van een koorddanser. En dat kostte toen blijkbaar aan de stad Oudenaarde 18 Franse pond.
No way.
Ja, ja. Okay. Een jaar later, 21 maart, is het in Antwerpen zo koud dat het wijwatervat in de Sint-Jacobskerk kapotgevroren was.
Maar is dat dan echt kapot?
Ja, dat staat toch in die chroniek?
Een barstering dan.
Ja, okay. Ja,
dat is toch geweldig.
Tot een grond geweldig, toe uitgevrozen, staat er. Ja.
Als je zo een historische roman wilt schrijven over die periode of zo en je leest die chronieken, dan krijg je echt wel een heel...
flavor bij.
Maar dit kan ik me wel voorstellen. Er staat dus, 21 meert lag de sneeuw op sommige plaatsen tot de kniedik. En het wiewatervat in Sint-Jacobskerken is tot een grond toe uitgevrozen.
Misschien dat waren nog winters.
Ja, ja, dat waren nog winters. En misschien nog eentje. Ja. In Gent op 21 juni 1787 was er een geweldige barbecue op de vrijdagsmarkt. De barbecue is mijn woord. Met 2 kalveren en 6 schapen. En dat was allemaal bekostigd door de lokale beenhouwers.
Ah, mooi.
Ik vind het, ik word er helemaal warm van eigenlijk, van al die van
ik zou het
al die
ook op Facebook gezet hebben toen, 10 jaar
ja,
geleden.
Toch, ja. Vandaar dus de bloggers van hun tijd. Zo, ja, wordt het,
tof.
Zo worden ze genoemd.
Geweldig.
Oké, iets helemaal anders dan taalkunde terug. Want er is nieuws over de rol van non-verbaal gedrag bij het leren van een taal, Bert.
Dat klopt. Het gaat over een doctoraatsonderzoek van Annika van der Klis uit Utrecht. En zij is gaan kijken hoe dat kinderen eigenlijk gebaren gaan gebruiken om wat meer taalles van hun ouders te krijgen. Daar komt het op neer. Want dat is natuurlijk heel notoire moeilijk voor zo'n kind van onder het jaar. Zij heeft onderzoek gedaan naar tienmaandige kinderen. Het is heel moeilijk om uit de woordenbrei van zo'n volwassene überhaupt iets te halen. Je weet al niet waar de grenzen van woorden zijn. Laat staan waar die woorden dan precies naar verwijzen. Dus,
en dan krijg je nog eens allemaal nonsens te horen ook.
Ja, alsof het ook niet is. Dus het is, wat maakt het makkelijker voor zo'n kind? Onder andere het non-verbale gedrag van die volwassenen. Als je als kind een woordenbrei hoort en je hoort een klankencombinatie als pop of zo... En er wordt een pop voor jouw neus gehouden. En er wordt, terwijl dat woordje pop uitgesproken wordt, ook nog eens gewezen naar dat object pop. Dan heb je het al veel eenvoudiger.
Het moet al een heel domme 10 maandige zijn om het niet door te hebben.
Ja. Dan heb je al veel meer handvaten om te weten dat die klank iets te maken heeft met dat object. Terwijl als je gewoon over poppen hoort spreken en die pop ligt daar gewoon in de ruimte, dan heb je geen clue dat het over dat object gaat. Dus dat is de essentie. Dus het was onderzoek naar bij 117 kinderen en de ouders daarvan, die werden naar het lab gehaald en die moesten een aantal dingen doen, maar er was vooral heel veel speeltijd. Ze werden op een mat gezet, ze werden gefilmd terwijl kinderen met hun ouders aan het interageren waren. En een van de vragen die ze beantwoord heeft is, wat doen die ouders nu eigenlijk precies, afhankelijk van wat de kinderen doen. Als de kinderen vocaal reageren, gaan de ouders dan iets anders doen dan wanneer de kinderen vocaal reageren met een handgebaar erbij. Mm-hmm. Nu, wat ze vindt is dat als dat kind dus multimodaal handelt, dus als het een woord gebruikt en een gebaar erbij, dan krijgen ze veel meer en veel vaker respons van de ouders. Dus als het kind klanken produceert, ook al het is nog prelinguïstisch, het gaat over 10 maanden oude... baby's eigenlijk. Als het kind alleen klanken produceert, dan krijgt het dus veel minder respons van de ouders dan wanneer het klanken produceert en tegelijkertijd iets met de handen doet. Iets vastgrijpt, iets geeft aan de ouder.
De ouder een mopje.
Wijst,
de krant wegneemt.
De krant wegneemt, trekt aan de baard van...
De baard van Bompa.
Dus Met andere woorden, kinderen hebben meer effect als ze naast geluid produceren ook de rest van het lichaam inzetten. Dan gaat de ouder veel meer in interactie gaan en zelf spreken. Dat is al een van de vaststellingen die ze doen. Wanneer werkt het wel om vocaal iets te produceren als kind? Wel als dat al een beetje in de richting van taalgebruik neigt. Mm-hmm. Als er al iets, ja, de bestaande combinatie in de fonologie van het Nederlands in zit. Twee klanken die op elkaar volgen, die voorkomen in het Nederlands.
Want dan is iedereen gebrand van, wat gaat het zijn? Gaat het mama zijn?
Inderdaad,
gaat het papa zijn?
Het gaat dan over ma of pa of po klanken. En dan zie je dat de ouders dat vaak gaan herhalen. Dan zie je kopiegedrag. Dus als kinderen klanken produceren die nog niet tot die fonologie van het Nederlands behoren, ouders reageren heel weinig. Als ze dat wel doen, worden ze gestimuleerd, want dan gaan die ouders dat nabootsen.
En dus
kan dat kind dat oppikken en het nog opnieuw doen en opnieuw geïmiteerd enzovoort. En de ouders worden helemaal wild als het kind wijst naar objecten. Dat is echt... dan gaan ze...
Het hoogst haalbaar.
Dat is het hoogst... Ja,
enkel wijst of wijst en iets bij zegt?
Het zeggen hoeft niet.
Okay.
Het wijzen is voldoende. Als er gewezen wordt, wat de ouder dan heel zeker gaat doen, is de naam van datgene waar er aan gewezen wordt noemen. Ja. Veel meer dan wanneer het kind bijvoorbeeld het object geeft aan de ouder, of het object vastneemt, of reikt naar het object, dan zijn ouders veel minder geneigd om dat object te gaan benoemen. Dus wijzen is daarin het meest efficiënt.
Ja, maar er zit zoveel begrip en inzicht in naar wijzen, want dan ben je ook effectief de wereld aan het ontkennen. Aan het ontkennen.
Schillen we je ook
aan het ontdekken.
Later dan, ja.
Aan het ontdekken en daar gaat het de dingen juist benoemen.
Ja, en ja, dat toont ja, al intentie van, ja, ik ben er klaar voor om te ontdekken. Zeg mij wat het is of zo.
Ja. Ja.
Nu, ik had dit al fijn onderzoek gevonden op zich, maar het toffe is dat longitudinaal onderzoek was. Dus de longitudinaal. Ah. Dus ze hebben de kinderen op 10 maanden een half uur of een uur gefilmd terwijl ze aan het spelen waren. En toen ze diezelfde kinderen 2 en 3 jaar waren, hebben ze nog een woordenschattest afgenomen bij die kinderen. En ze hebben interessante relaties gevonden tussen wat er daar op die speelvloer tussen ouder en kind gebeurde en de woordenschat op 2 of 3.
Ze hebben eigenlijk de goede ouders eruit gehaald. Want die hadden kinderen met een rijkere woordenschat.
Nee, spontaan beginnen.
Ja, net dat. Ja. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld niet hebben gevonden, is dat de kinderen die op 10 maanden al veel van dat soort pa of ma of bestaande fonologische combinaties maakten...
Die stak niet.
Ja, nee.
Het is te vroeg pieken, hè.
Dat weet toch iedereen?
Die hebben daar geen voordeel bij op 2 of 3 jaar. Dus onafhankelijk van hoeveel ba of ma je kind op 10 maanden zegt, op 2 of 3 jaar... maakt dat eigenlijk geen enkel verschil meer uit. Maar het wijzen, inderdaad. Kinderen die veel wijzen, die herkennen significant veel meer woorden als ze zelfs als diezelfde.
Die worden wijzer.
Iedereen zit zich hier te bedwingen, Stijn. En meneer, gooi het eruit.
Maar ja, ik vind dat echt wel behoorlijk spectaculair. Dat uit een speelsessie van 1 uur... waarin je gaat tellen hoe vaak wijst dat kind, op een goede manier kan voorspellen wat de taalvaardigheid van dat kind gaat zijn als die 3 jaar is.
Is dat achteraf gebleken of waren ze echt al specifiek direct naar dat wijzen op zoek?
Nee, dat is achteraf gebleken. Ze zijn vooral op zoek gegaan naar de rol van dat non-verbale gedrag bij taalverwerving, omdat dat heel sterk onderbelicht was, omdat de focus daar sterk lag op hoeveel spreekt de moeder tegen het kind of zo. Onafhankelijk van het non-verbale gedrag van zowel het kind als van de moeder. En die dingen hebben ze hier samengebracht.
Ik vind het cool dat zo een keer van de kinderen afhangt.
Ja, van hun perspectief. Ja. Maar hebben we een idee waarom sommige kinderen meer wijzen? Is dat puur... Nature of nurture.
Dat valt hier buiten het onderzoek. Zij stellen het gewoon vast. Ja. Maar vervolgonderzoek, inderdaad. Waar komt dat nu precies vandaan? Ja.
Ik vind het wel fascinerend dat bij elk dat wijzen, dat blijkbaar blijkt dat ouders dan automatisch gewoon beginnen het woord te spuien dat kind wil dat ze spuit. Mm. Dus dat geeft toch al zeer sterk het initiatief aan dat kind. Wat een deugdoende
dat lijkt mij zo.
Is. Ja, dat is net... En vandaar...
Alsof het, ja, het kind het ouder programmeert. Van.
Juist, juist. Dat is ook de titel die in de media is opgepikt. Dat het de kinderen zijn die door hun non-verbaal gedrag ja, meer taalles krijgen van de ouders.
Ja. Oké. Okay. Iets helemaal anders dan. We zitten in het Anthropoceen. Dat zeggen sommigen toch. Dat wil zeggen, we zitten in het geologische tijdperk dat door de mens is vormgegeven, een nieuw geologisch tijdperk. Maar dat wordt nu tegengesproken, of die term heeft het net niet gehaald.
Wel, ik ben daar al lang door gefascineerd, door dat idee van het Anthropoceen. En er is voor de eerste keer een lang teleurstellend nieuws, want...
we zijn er nog niet.
We zijn er nog niet en we gaan er ook niet raken, want wetenschappers vinden het niet leuk. dus het woord Anthropoceen is ergens in 2000 op een conferentie in Mexico tijdens een soort Q&A uit een losse pols geïmproviseerd door een Nederlandse wetenschapper, Paul Crutzen. Waarmee ik wou zeggen dat de wereld vandaag zo raar en onvoorspelbaar en warm geworden is dat we eigenlijk niet meer in het Holocene zitten. Maar dat we dus alle tijdslijnen achteraan in de klassen van onze kinderen moeten aanpassen en daar het Anthropocene aan toevoegen. En de reden dat mij interesseert is dat je dan ook wel merkt dat wetenschap een lastig en traag en bureaucratisch en ingewikkeld proces is. Want hoe krijg je die tijdslijnen in een klas aangepast? Wel, het is ingewikkeld. Het is al 15 jaar bezig, dat proces. En toen is er een internationale organisatie, de International Union of Geological Sciences, waarvan één commissie, die heet de International Commission on Stratigraphy, dus die gaat dan echt over zo het studeren van aardlagen enzovoort, ja, en wat er allemaal in de aarde zichtbaar is over de verandering door de tijd.
Zijn die niet zo in een bodem van een meer gaan kijken? Om ja, te
daar,
zien
zijn we, wat... daar zijn we nog niet. Dit werkt nog 15, nog 14 jaar vandaan. Dus we hebben de Union, we hebben de Commission. Binnen die commission is er een subcommission die zich specialiseert in het kwartair. Dus een heel lange periode, zo gezegd. Zijn tijdperk is een deel van de periode. Jongens, jullie lopen op de feiten vooruit. Binnen die subcommissie is 15 jaar geleden die Anthropocene Working Group opgericht.
En dat met ons belastingsgeld.
Dat met ons belastinggeld. En die zijn toen het belangrijke werk begonnen om te gaan kijken... Wat zou dat betekenen, een nieuw tijdperk? Welk soort dingen willen we zien in aardlagen en in de atmosfeer om te kunnen spreken van een nieuw scene. Ja. Ja. En dus die zijn dan beginnen op wetenschappelijk verantwoorde wijze daarnaar kijken, hebben jaarlijks rapporten uitgebracht, hebben bijna om de paar jaar gestemd over stappen in het proces, zijn er een jaar of 6, 7, 8 geleden hebben ze zichzelf ervan overtuigd. Het Anthropoceen is een ding, maar wat betekent dat in een geologische gemeenschap? Dat je moet een soort golden spike kunnen slaan. Dat je moet ergens kunnen op de wereld een plaats kunnen aanduiden waar dan ook fysiek een gouden spijker ingeslagen wordt, waar het voor iedereen permanent duidelijk moet zijn, hier is het veranderd. Dus ze zijn nog jaren bezig geweest met op Antarctica plaatsen te gaan bezoeken, koraalriffen te gaan analyseren, bepaalde gebieden in Polen waar er in bos lagen.
Daarbij zelf bijdragen tot het Anthropoceen, ja, al die reizen.
Absoluut.
Maar we zijn dus op zoek naar een plek waar van voor het Anthropoceen...
Zoeken naar de geologische handtekening. Deel van het proces, ja, tussen 2009 en 2019, toen dat ze dus beginnen naar die plek zoeken zijn, hebben ze vooral gediscussieerd, als dat ding een ding is, de Anthropoceen, als echt iets nieuws is, waar begint dat? Eén theorie zegt, dat begint eigenlijk al 8000 jaar geleden, toen we aan landbouw aan gaan doen zijn. Een andere theorie zei, nee, dat is eigenlijk de 18e eeuw, toen dat de industrialisatie begon. De consensus, 5 jaar geleden was, nee, dat is eigenlijk 1950 ongeveer, toen er microplastiek overal zijn weg.
Maar dat is wel echt een dingetje, toch? Hè? Want dat gaan ze echt binnen miljoenen jaren, gaat er echt aardlagen zijn waarin dat er microplastics nog altijd...
En ook grote waren toen ook op massale schaal nucleaire testen die radioisotopen overal verspreid hebben. Dus dat die dingen nog miljarden jaren... honderden miljoenen jaren, toch wel in elk geval, aanwezig zullen zijn, is een feit. Maar dat beantwoordt de vraag natuurlijk niet, moet dat daarom in de klas van onze kinderen gaan? Dus, maar dat is het interessante. Dus vorig jaar in de zomer, iedereen blij, want ze hadden een plaats gevonden in de wereld waar het onomstotelijk duidelijk was. Namelijk een klein meertje in Canada, Crawford Lake. Je wandelt er in 10 minuten omheen. Maar in de lagen aan de bodem, het sediment aan de bodem zag je heel duidelijk dat bepaalde pollen er niet meer voorkwamen vanaf 1950. Dat er radioactief materiaal kwam vanaf 1950. Dat er microplastiek in kwam. Dus ze hadden de heilige graal gevonden. Het slechte nieuws is dat alleen maar die Anthropocene Working Group was die zichzelf overtuigd was dat het zo was. Vorig najaar, het najaar van 2023, hebben ze dan een rapport ingediend. Nog niet bij de union, nog niet bij de commission, maar bij de subcommission. En de subcommission heeft gewoon gezegd, nah. Dus na 15 jaar werk hebben die dat gewoon met een 12-4 meerderheid gezegd. Goh ja, not impressed. Dat gaat in tegen het advies van de voorzitter van die subcommissie zelf, die nu klacht heeft ingediend tegen zijn eigen subcommissie, bij de commissie en de union. Dus het is nog allemaal bezig, maar voor mij als menswetenschapper met een minderwaardigheidscomplex naar echte wetenschappers toe, is dat een zeer verfrissend, chaotische, bureaucratische rotzooi die mij er weer van overtuigt dat...
Mede onderdeel van dat antropocene. Zo de, ja, net, dat ook, dat het niet tot antropocene benoemd wordt, is er onderdeel van.
Ja. Ja, voilà. Dus dat we zo, de reden dat we de planeet kapot krijgen, is omdat we zelfs niet willen erkend weten dat... wijd zijn die planeet kapot maken. Dat is een goed punt. Wat dat er ook wel opgemerkt wordt natuurlijk is in de cultuurwetenschappen, maar ook in veel sociale wetenschappen, is die term antropocene al 10, 15 jaar extreem populair. Ook in de kunst wordt die tegelt en veel gebruikt. Dus die term is sowieso een blijver.
Die is er.
Die is er. Die heeft sowieso al veel dienst gedaan om zo bepaalde vragen over omgeving, klimaatopwarming en vernietiging der dingen op de agenda te plaatsen. Dus op zich is ook wat er gebeurt in die toch wel bijzonder vreemde community van elkaar naar het leven staande aardwetenschappers, is dat ook geweldig irrelevant natuurlijk. Weet wel. Die term heeft een cultureel leven, die term heeft een soort activistisch nut en die mensen mogen, wat mij betreft, nog jaren klachten in elkaar indienen. Zo belangrijk is het misschien niet.
Okay. Het zal misschien niet de tand destijds doorstaan, het antropocene. Ofwel omdat de term niet gecoind genoeg geraakt, ofwel omdat de mens er gewoon niet meer gaat zijn om hem te benoemen. Wat alleszins wel de tand destijds gaat doorstaan,
mooi bruggen,
is het nieuwe museum van Vlaanderen, genaamd FAM.
Fame.
Bart.
Ik wou daar toch iets over vertellen, dat... Dat de jeugd amper nog op TikTok zit de laatste weken. Want sinds 12 maart. Sinds 12 maart. Nee. Het geplaag richting de overheid terzijde. Er is effectief een virtueel museum dat iedereen online kan bezichtigen op faam.vlaanderen. Okay. En wie zich daar naartoe rept, zal zien dat die website ook in appvorm downloadbaar is, dat hij wel wat te bieden heeft buiten de fysieke muren van een traditioneel museum. Je kunt daar op een interactieve kaart, een landkaart van Vlaanderen, gaan kijken naar verschillende stukken erfgoed die ter lande beschikbaar zijn. Dus je hoeft niet meer inderdaad het land af te crossen om die allemaal te zien. Er zijn ook een paar games in verwerkt. Er zijn een aantal items die al op de voorpagina prikken. Daar zal nog veel content bij komen. Er is samengewerkt tussen heel veel erfgoedorganisaties en wetenschappelijke kringen. En dat is gloednieuw. Beetje in dezelfde categorie als de Vlaamse kanon. Het bevorderen niet alleen van de Vlaamse identiteit, maar ook een beetje het begrip en de kennis van onze brede en rijke historie die dat duizend jaar terug.
En hoeveel taal is beschikbaar?
Ik heb het eigenlijk alleen nog maar in het
West-Vlaams.
Vlaams. Ja, is goed. Ja. Mooi. Ik weet niet of dat iemand de app al gedownload heeft.
Ik heb de app gedownload en na ongeveer 10 minuten besloten dat ik er niet mee kon werken, omdat ik het spel geen toestemming gaf om mijn camera te gebruiken.
Ah, toch maar TikTok dan.
Dus ik ben blijven TikTokken, ja. De dingen die ik gezien had, waren wel... Allee, het zag er slick uit, vond ik. Het zag er wel mooi uit. Maar ik moet nog verder...
Ja, ik heb ook nog maar een heel oppervlakkige blik
gesmeten op faam. Ik heb wel een aantal interessante items zien passeren. Het gaat van het seksleven van de Bourgondiërs bijvoorbeeld, richting een mammoet of twee, de geschiedenis van onze eten- en drinken-tradities. Ik heb iets gelezen over...
Stroop?
Ja, inderdaad, over de
peerstroopfabriek
in Limburg vooral, hè, de fruitindustrie.
Dus echt,
ja.
Een recept voor een tof weekend
zit
op
nog,
de telefoon.
Voilà. zal waarschijnlijk ook, velen van ons staan hier in het onderwijs, zal waarschijnlijk ook wel didactisch kunnen ingezet worden. En,
ik heb toch een harde Encarta-vibe.
Ja, is er een CD-ROM-versie? Ja. Zijn we die vergeten?
Ja. Nee, maar dus wie geïnteresseerd is,
allee,
check de app.
Dan gaan we over naar de aptoniemen van de maand. Op X, en je moet dan tegenwoordig altijd zeggen, het voormalige Twitter, lazen we bij een zekere Koen Lemmens dat de voorzitter van de politierechtbank in Namen een zeer toepasselijke naam heeft. Zijn voornaam is Typo.
Flikkens.
Nee, het heeft eigenlijk eerder met snelheidsovertredingen te maken, want dat doet je als politierechter. En dat, ja, de technologie om die dingen vast te stellen.
Flash.
Flitspaal.
Maar dat op zijn Frans.
Camera.
Het gaat denk ik de iets te moeilijke zijn. Dus,
maar ja, nog de niet, nog de niet.
Thibaut Radar.
Ah.
Mooi,
ik vind dat mooi.
Ik vond het heel mooi, een heel elegante.
Ja. Radar.
Dan is er nog een inzending van Jochen Swie, de stadshistorica van Gent. Die heet Tina, maar haar familienaam is zeer toepasselijk.
Gravenstein.
Van Gent.
Bijna. De Gent.
De Gent.
Tina de Gent is stadshistorica van Gent.
Ja.
En dan nog een inzending van Ben Minoot. Op de website van Natuurpunt staat een winterkoninkje en dat is gefotografeerd door Willem. Zijn familienaam... suggereert dat hij wel eens dieren fotografeert.
Hmm. Dieren fotografeert?
Nee, eerder gewoon dieren.
Vogels. En dan iets met dieren. Vogels?
Ja. Nee, veel algemener.
Beest.
Ja.
Dus,
ja.
Beest.
Willem van Beest is een dierenfotograaf.
Ja, dat is geweldig.
Kun je wel veel mee doen met die naam.
En vandaag nog ging het over de nieuwe biografie, of autobiografie, ik weet niet of dat hij hem zelf geschreven heeft, van de paus. En daarvoor gingen ze naar een correspondente in Vaticaanstad, bij de VRT.
Een correspondente.
Haar voornaam is Andrea. En de familienaam vond ik eigenlijk redelijk toepasselijk in Vaticaanstad.
Katholica.
Nee.
Niet zo toepasselijk.
Maar is het toch niet... Andrea kan een Italiaanse naam zijn. Is het de Italiaanse naam?
Dit is een Nederlandse.
Ah, en de Papen.
Zoals... Ah, dat is ook een heel mooie geweest. Mm. Nee, het gaat eerder over het ding dat het instituut uitstraalt als je er heel positief naar kijkt.
Oh. Wacht.
Er is op niks komen. Zo.
Ons visueel voorstellingsvermogen schiet tekort.
Wacht, over het Vaticaan.
Oh, positief naar kijken.
Maar je gaat nooit raden, dus ik had gewoon
verwondering.
Zeggen, Andrea Vrede.
Vrede, oké. Okay.
De hemelse vrede. Ja. Ik vind het eigenlijk een mooi aptoniem nog.
Goeie dag ook.
Dus we zitten met Thibaut Radar, Tina de Gent, Willem van Beest en Andrea Vrede.
Thibaut Radar.
Hij ziet er ook een soort Waalse charme aan.
Ja. Nee, wel zo... Zie, maar hij is ook gewoon een perfecte
stripfiguur.
En ik vind ook nu, sinds dat een N-VA opkomt in Wallonië, moeten we ook de Walen opnemen in deze rubriek.
Ja.
Hè, vanaf nu.
Anders is het nog rapper in de app van Faam dan in ons programma. Ja. Dus bij deze app...
Thibaut mag in de kronieken.
Voilà, Thibaut Radar, politierechter in Namen. Proficiat.
Wel verdiend. Ja.
Daar is mij nog de inzenders van onze aptoniemen te bedanken. Jullie ook allemaal thuis of in de auto om te luisteren. En natuurlijk ook aan al onze humanjakken van deze keer. Bert, Oben, Pieter Vermeulen,
dag.
Ilse de Vos,
bye.
En Bart Verhoeven.
Dat is al bedankt.
Tot ziens.
Jawel.